Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kunnen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag luisteren naar Paus Franciscus in zijn catechese die hij gegeven heeft op woensdag 22 april, en waar hij ook mee verbonden was met die generale audiëntie via Radio Vaticaan live. We hebben nog geen vertaling kunnen geven van de catechese, dus daar gaan we vandaag zeker aandacht aan geven. Nu, wanneer we het programma Radio Vaticaan voorbereiden, dan is een van onze voornaamste bronnen de website van de Heilige Stoel zelf. En daar viel me ook onmiddellijk op dat er een nieuwe website is gelanceerd, namelijk voor die Vaticaanse commissie COVID-19, waar ik u eerder over sprak. We gaan luisteren in het eerste stukje dat u vandaag zal horen naar kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson. Hij is geboren in Ghana, meer bepaald in Bassa-Nsuta, op 11 oktober 1948. Hij werd op 20 juni 1975 tot priester gewijd en op 6 oktober 1992 benoemd tot aartsbisschop van Cape Coast. Zijn bisschopswijding vond plaats op 27 maart 1993. Tijdens het consistorie van 21 oktober 2003 werd hij tot kardinaal gecreëerd. Hij kreeg daarbij de rang van kardinaal-priester en de titelkerk van San Liborio toegewezen. Hij nam deel aan zowel het conclaaf van 2005 dat Benedictus XVI koos, als 2013 dat uiteindelijk voor Paus Franciscus zou kiezen. Op 24 oktober 2009 werd kardinaal Turkson benoemd tot voorzitter van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede. Op 31 augustus 2016 volgde zijn benoeming tot prefect van de op 17 augustus 2016 ingestelde dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling, waarin op 1 januari 2017 de op deze datum opgeheven Pauselijke Raad Cor Unum, de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg en de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede, als ook de Pauselijke Raad voor Pastorale Zorg van Migranten en Reizigers, eigenlijk samengevoegd werden onder één dicasterie, en hij is daar het hoofd van, wat we een prefect noemen. Wanneer ik de website ging bezoeken van deze Vaticaanse commissie COVID-19, dan was er een introductie die werd gegeven door kardinaal Turkson. Daar kunnen we naar luisteren.
All of us realize that in these past few months we've been living under a terribly changed and stressful situation.
Wij beseffen allemaal dat we met een erg stressvolle, veranderde situatie leven die ons gebracht werd door het virus COVID-19. En in deze situatie wil de Heilige Vader, als vader van de katholieke kerk, maar ook van de gehele mensheid, niet afwezig blijven. En voelde hij instinctief aan dat hij een gebaar van medeleven en zorg moest delen, als ook zijn verdriet. En dat heeft hij concreet gedaan door de oprichting van de Vaticaanse commissie COVID-19.
And concretely to do this, the Holy Father has constituted a group called a Vatican Commission for COVID-19. And the point of this commission is to serve as the Pope's instrument and Pope's way.
Het doel van deze commissie is dat ze moet dienen als een post-instrument, dus na de periode van COVID-19, om de lokale kerken, om te zien hoe zij eraan toe zijn en hoe de Heilige Stoel kan helpen in ondersteuning, zodat zij protagonisten zijn van hun eigen situaties om te gaan met het virus. Ten tweede, om de gehele mensheid uit te nodigen om na te denken over de wereld van morgen. En te erkennen dat het virus ons dwingt op een manier te leven die we nog nooit eerder hebben beleefd. En te denken aan de nieuwe toekomst, aan nieuwe manieren om bepaalde dingen te doen, nieuwe vormen van economie, zaken, technologie en hoe we het welzijn van de mensen kunnen bevorderen.
Begin to think about new ways of doing things. Begin to think about new form of economy, new form of business, new form of technology, and how we can share all of this to probably enhance, you know, the well-being of humanity. Effectively, it's like trying to see whether
hoe we gebruik kunnen maken van de technologische middelen wanneer iets gelijkaardigs zich zal voordoen in de toekomst. De toekomst is niet voorspelbaar. Maar we kunnen enkele zaken doen zodat deze niet meer zo vernietigend voor ons zou zijn. En dat is dus wat de Heilige Vader heeft gedaan door de oprichting van deze commissie.
The Holy Father is then creating this commission, which we call the Vatican Commission for COVID-19.
De Vaticaanse commissie COVID-19.
With the establishment of this commission,
met de oprichting van deze commissie is er ook de uitnodiging om enkele zaken te erkennen. Wanneer we de globalisatie vierden in het verleden, dachten we dat het samenkwam om de gemeenschappelijke menselijkheid te vieren. En dat was een uitdaging. Maar deze ziekte brengt de realisatie dat de mensen één familie zijn. En onze middelen moeten gedeeld worden in solidariteit. Dat is een eerste erkenning, dat de mens moet leven in solidariteit. Een roeping heeft om te leven in solidariteit. De tweede is dat leven in solidariteit ons uitnodigt om middelen te delen, intellectuele eigendom, zodat dit alles de mensen kan helpen op een manier te leven, zodat het oplossingen kan bedenken en niet de prooi valt aan een gelijkaardige situatie in de toekomst. De toekomst kan niet voorspeld worden, maar mede de kennis als familie te delen, kunnen we toch middelen ontwikkelen om de toekomstige situaties te verzachten. En tot slot geef ik u nog mijn gebedsvolle wensen en paaswensen aan u allen. U hoorde dus kardinaal Turkson, de prefect van het dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling. Dit dicasterie is in de ogen van paus Franciscus een van de belangrijkste van zijn pontificaat. Dat laat hij duidelijk blijken door een aantal zaken. Hij heeft een heel wat audienties verleend aan kardinaal Turkson, heeft dus heel veel contact gehad ook met de prefect, maar ook met leden van dit dicasterie. En hij gebruikt ook het dicasterie om dus die belangrijke Vaticaanse commissie COVID-19 te starten en op te richten. Op de website van deze Vaticaanse commissie was er een interview geplaatst. Dat werd afgenomen van de kardinaal door Massimiliano Menichetti. En we hebben dat even voor u vertaald, zodat u een duidelijk beeld krijgt van wat de bedoeling is van de paus, die dat duidelijk heeft gecommuniceerd natuurlijk aan zijn naaste medewerker, de prefect, kardinaal Turkson. Het belangrijkste is eigenlijk dat we moeten denken aan de nasleep van COVID-19. En we mogen onze ogen daar niet voor sluiten, we moeten voorbereid zijn. De prefect van het dicasterie, kardinaal Turkson, onderstreept het engagement ten gunste van lokale kerken om levens te redden en de allerarmsten te helpen. Er zijn dus 5 werkgroepen opgericht om die crisis het hoofd te bieden en naar de toekomst te kijken. Dat hebben we eerder vermeld in een vorige aflevering van Radio Vaticaan. Dat was een eerder officieel bericht, zeg maar. En hier in dit interview wordt dat iets uitgebreider uitgediept. Overal ter wereld gaat de kerk voorop om te gaan met de gevolgen van het coronavirus. Er zijn korte en lange termijn prognoses nodig, met betrekking tot de gezondheidszorg, maar ook met betrekking tot economische en sociale behoeften. Terwijl vaccins en behandelingen om COVID-19, ook het coronavirus genoemd, uit te roeien, nog steeds in een testfase zitten, spreken de voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, voor 2020 over een daling van het wereldwijde bruto binnenlands product met 3%. Die daling zou erger zijn dan de grote depressie van de jaren 30 van de vorige eeuw. Het is dan ook in deze context dat kardinaal Turkson, de prefect voor het dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling, benadrukt dat de ene crisis dreigt te worden gevolgd door de andere, in een cyclus waarin we gedwongen zullen worden om langzaam en pijnlijk te leren zorgen voor ons gemeenschappelijk huis, zoals paus Franciscus het ons heeft geleerd op profetische wijze in de encycliek Laudato Si. De interviewer zei: Uwe eminentie, de paus heeft u meerdere malen in audiëntie ontvangen om te spreken over de coronaviruscrisis. Wat zijn de zorgen die hij aan u heeft kenbaar gemaakt? En de kardinaal zegt: De paus heeft zijn bezorgdheid geuit over de huidige tijd, over de wereldcrisis die door COVID-19 is ontstaan, en over de dramatische scenario's die zich aan de horizon aftekenen. Hij zei ons duidelijk dat we geen tijd mogen verspillen, dat we onmiddellijk aan het werk moeten gaan, want wij zijn het dicasterie dat voor hem het referentiepunt is. We moeten nu handelen en we moeten onmiddellijk nadenken over wat er nu moet gaan gebeuren. De interviewer opnieuw. Wat is het mandaat dat aan uw dicasterie is gegeven en wat is uw missie? De kardinaal zei: De Heilige Vader heeft ons 2 hoofdtaken toevertrouwd. De eerste gaat over vandaag. De noodzaak om snel, aandachtig en tijdig het concrete teken van de steun van de Heilige Vader en de Kerk aan te bieden. En we moeten onze bijdrage leveren in deze crisis. Het gaat daarom acties op touw te zetten om de plaatselijke kerken te steunen, levens te redden en de allerarmsten te helpen. Het tweede betreft eigenlijk de nasleep, de toekomst. En dat gaat om verandering. De paus is ervan overtuigd dat we een historische verandering doormaken. En hij denkt na over wat er na de crisis zal gebeuren. Over de economische en sociale gevolgen van de pandemie. Over wat ons te wachten staat. En vooral over hoe de kerk zich kan aanbieden als een veilig referentiepunt voor de wereld die verloren is gegaan door een onverwachte gebeurtenis. Een bijdrage leveren aan dit laatste is onze tweede taak. De paus heeft ons gevraagd om concreet, creatief, met een wetenschappelijke benadering en verbeeldingskracht, globaal denken en het vermogen om de lokale behoeften te begrijpen, actie te ondernemen. Een vraag die daaruit volgde in het interview was: hoe zet u deze actie op? De kardinaal zei: We hebben 5 werkgroepen opgericht die nu reeds aan het werk zijn. We hebben al 2 werkbijeenkomsten gehad met de Heilige Vader. We hebben een commandocentrum opgericht om de initiatieven te coördineren die tijdens de crisis moeten worden genomen en de initiatieven die betrekking hebben op de voorbereiding voor morgen. De onze is een dienst in termen van actie en denken. We hebben nu concrete actie nodig en dat doen we ook. We moeten verder kijken dan vandaag, om de koers uit te zetten voor de moeilijke reis die ons te wachten staat. Als we niet aan morgen denken, zullen we opnieuw onvoorbereid zijn. Vandaag actie ondernemen en aan morgen denken zijn geen alternatieven. We hebben niet te maken met een of-of, maar met een beide, met een en. Ons team is reeds begonnen met de samenwerking met het staatssecretariaat, het Dicasterie voor Communicatie, Caritas Internationalis, de Pauselijke Academieën voor Wetenschap en Leven, de Pauselijke Caritas, de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en de Vaticaanse Apotheek. We hebben een iets wat nieuwe manier van samenwerken gecreëerd tussen ons team en de verschillende dicasteries en de kantoren van de Heilige Stoel. Een soort van taskforce-modus. Een wendbare samenwerking die getuigt van de eenheid en het vermogen van de kerk om adequaat te reageren. De interviewer vroeg nog wie maakt dan deel uit van de commissie die binnen het dicasterie is opgericht en wat zijn de aandachtspunten, omvat zij ook andere personen buiten de Heilige Stoel. Kardinaal zegt, de commissie bestaat dus uit 5 werkgroepen. De eerste groep is al bezig, actief met de crisis en zij werkt samen met Caritas Internationalis. Zij heeft mechanismen opgezet om te luisteren naar de plaatselijke kerken, om de echte behoeften te kunnen vaststellen en te helpen bij de ontwikkeling van doeltreffende en adequate antwoorden. Zij heeft de nuncii, dus de pauselijke vertegenwoordigers of ambassadeurs, en de bisschoppenconferenties gevraagd om melding te maken van gezondheids- en humanitaire kwesties die onmiddellijke actie vragen. Er is een brede blik nodig en niemand mag worden vergeten. Gevangenen, kwetsbare groepen. We moeten deze goede praktijken delen. De tweede groep heeft de taak om, net als de schildwacht, de dageraad waar te nemen. Om dit te doen is het nodig om de beste geesten op het gebied van ecologie, economie, gezondheid, openbare veiligheid met elkaar te verbinden. We hebben de concretisering van de wetenschap nodig en we hebben profetie en creativiteit nodig. Maar we moeten nog verder gaan dan dat. Deze groep zal nauw samenwerken met de Pauselijke Academie voor het Leven, de Pauselijke Academie voor Wetenschap en de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. De derde groep heeft de taak om alles wat we doen te communiceren, een soort van nieuw bewustzijn op te bouwen en te pleiten voor een hernieuwd engagement via de verschillende communicatiemiddelen. Een deel van de website bijvoorbeeld, voor het dicasterie voor de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling, zal gewijd zijn aan de communicatie van dit team. De vierde groep zal zich bezighouden met alle mogelijke initiatieven met betrekking tot de relatie met de staten. Dus dat is een beetje vergelijkbaar met het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan. En dit wordt gecoördineerd door het staatssecretariaat. Die afdeling valt trouwens ook onder het staatssecretariaat. Op dat gebied is er ook behoefte aan concrete actie en profetie. De vijfde groep zal verantwoordelijk zijn voor het vinden van de nodige middelen op een transparante manier door het bevorderen van een deugdzaam verspreiden van rijkdom. Wij zetten de eerste stappen. We weten dat er veel te doen is. We zullen ons inzetten met alle energie die we hebben. We betrekken ook instellingen die van oudsher samenwerken en dat nog steeds doen. Met ons dicasterie. Denk maar aan de Universiteit van Georgetown, de Universiteit van Potsdam, de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart in Milaan, het World Resources Institute en nog vele andere. De hele kerk is zeer toegewijd tijdens deze crisis. Er zijn Caritas-afdelingen, religieuze congregaties, gemeenschappen, organisaties en katholieke bewegingen. Het hele netwerk van liefdadigheid en solidariteit van de kerkelijke wereld is gemobiliseerd, zegt de kardinaal. Concrete vraag nog van de interviewer. Hoe gaat u met deze realiteiten omgaan? Kardinaal Turksen antwoordt: het netwerk van de kerk in de afzonderlijke landen is essentieel. Caritas doet buitengewoon werk. Alles wat we doen zal worden gedaan in gemeenschap tussen onszelf hier in Rome en de lokale kerken. Het team staat volledig ten dienste van de paus en de kerken. Onze missie is niet om de actie van de lokale kerken te gaan vervangen, maar wel om hen te helpen en door hen te worden geholpen. We staan ten dienste van elkaar. We zouden de tijd waarin we leven niet begrijpen als we het anders zouden doen. Maar het is vooral op deze manier dat de kerk haar universaliteit manifesteert. Een andere vraag was: waarom is het belangrijk om vandaag over de toekomst na te denken? Kardinaal zei: het is belangrijk om onmiddellijk te beginnen met redeneren over wat er om de hoek ligt, om niet onvoorbereid te zijn. De gezondheidscrisis heeft al een economische crisis op gang gebracht. Het risico bestaat dat een sociale crisis wordt uitgelokt als deze economische crisis niet onmiddellijk wordt aangepakt. De ene crisis dreigt te worden gevolgd door de andere, in een soort van cyclus waarin we langzaam en pijnlijk zullen moeten leren om voor ons gemeenschappelijk huis te zorgen, zoals Paus Franciscus het zo profetisch leert in de encycliek Laudato Si. Er is behoefte aan moed, aan profetie. De paus heeft duidelijk gemaakt in zijn Urbi et Orbi dat dit nodig is. Het is niet het moment voor onverschilligheid, egoïsme of verdeeldheid, want de hele wereld lijdt en moet zich verenigd vinden in de confrontatie met de pandemie. In plaats daarvan is het tijd om internationale sancties te versoepelen die het voor landen moeilijk maken om hun burgers voldoende steun te bieden. Het is ook tijd om alle landen in staat te stellen te voldoen aan de grootste behoeften van het moment. Het is tijd om de schuldenlast op de begrotingen van de armste landen te verminderen, zo niet zelfs helemaal kwijt te schelden. Het is tijd dat we onze toevlucht nemen tot innovatieve oplossingen. Het is tijd om de moed te vinden om zich aan te sluiten bij de oproep tot een wereldwijd, onmiddellijk staakt het vuren in alle uithoeken van de wereld. Het is niet het moment om door te gaan met de productie van handel. En handel in wapens, waarbij enorme hoeveelheden kapitaal worden uitgegeven die in plaats daarvan zouden moeten worden gebruikt om mensen te genezen en levens te redden. Voor de mensen trouwens die Radio Vaticaan een beetje volgen, die weten dat dit een passage, een citaat is uit het Urbi et Orbi van Paus Franciscus. Hoe wordt ieder individu vandaag de dag opgeroepen om deze beproeving te ondergaan, is de laatste vraag van dit interview. En kardinaal Turksen die antwoordt nog: vandaag de dag herontdekken wij allemaal onze kwetsbaarheid. Ten eerste herontdekken we dat het bewonen van de aarde, als een gemeenschappelijk huis, veel meer vereist. Het vereist solidariteit bij de toegang tot de goederen van de schepping, als een gemeenschappelijk goed, en solidariteit bij het toepassen van de vruchten van onderzoek en technologie om ons huis gezonder en leefbaarder te maken voor iedereen. We herontdekken ook God, die ons een dergelijke roeping heeft toevertrouwd om solidair te zijn met anderen. We herontdekken hoezeer het lot van ieder van ons verbonden is met dat van anderen. We herontdekken de waarde van de dingen die ertoe doen en de waardeloosheid van zoveel dingen die we ooit belangrijk vonden. Zoals de paus op 27 maart zei: de storm legt onze kwetsbaarheid bloot en legt die valse en overbodige zekerheden bloot waaromheen we onze dagschema's, onze projecten, onze gewoonten en prioriteiten hebben opgebouwd. U mag er zeker van zijn dat de visie die door kardinaal Turksen wordt verkondigd op de website en in dit interview ook de visie is van Paus Franciscus. Het is duidelijk dat kardinaal Turkson als een figuur naar voren wordt geschoven door de paus, waarin hij veel vertrouwen stelt om deze crisis adequaat aan te pakken. Opvallend ook is dat de kerk een van de eerste, ja, ik wil het niet zo uitdrukken als een organisatie, maar er komt natuurlijk wel heel wat organisatie bij kijken. De eerste factor, de eerste actor is als het ware in heel dat gebeuren die met zo'n duidelijk plan naar voren komt. En wij zullen u zeker ook op de hoogte houden van mogelijke verdere activiteiten van het dicasterie en zeker wat betreft dus die Vaticaanse commissie COVID-19. Wilt u wat meer informatie over deze organisatie van het Vaticaan en wilt u even gaan kijken op de website waar ook nog vele andere artikelen te vinden zijn en waar ook in de komende dagen veel meer informatie zal ter beschikking zijn, dan kan u altijd surfen naar www.humandevelopment.va. Ik zal ook in het artikel dat, zoals altijd op de website verschijnt, waar u deze aflevering opnieuw kan beluisteren, een link beschikbaar maken naar de Engelstalige website. Zo kan u ook een kijkje gaan nemen, www.humandevelopment.va, of u gaat naar de website van de Heilige Stoel, www.vatican.va. En daar ziet u in een van de tabbladen COVID-19 staan. Als u daarop klikt, komt u automatisch terecht op de website. Stevig interview, een stevige aanpak ook vanuit het Vaticaan, geleid dus door kardinaal Turkson. Het is tijd voor ons om samen het Regina Caeli te bidden. En dat Regina Caeli herinnert ons aan het feit dat wij in de paastijd zijn. Dat wij de paastijd vieren, de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. We kunnen bidden voor de kerk, voor paus Franciscus, voor kardinaal Turkson en alle medewerkers van het dicasterie, in het bijzonder van de Vaticaanse Commissie COVID-19 en alle mensen die zullen samenwerken om deze projecten van paus Franciscus te realiseren. Mogen de kerk als een moeder de kinderen van de mensheid nabij zijn. En daarvoor kijken wij natuurlijk naar de heilige maagd Maria, die niet alleen een voorbeeld is in het geloof, in het navolgen van Christus, maar ook een voorbeeld voor de hele kerk als moeder, die met dezelfde tederheid en met diezelfde barmhartigheid die Jezus ons heeft geleerd, de mensen nabij kan zijn. Zoals steeds zoeken ook wij onze toevlucht tot haar voorspraak en vragen aan de heilige maagd Maria om te waken over de hele wereld, over alle mensen die getroffen zijn door deze pandemie, om ons te bevrijden en te verlossen en ons bij Jezus Christus te brengen. Bidden wij samen met paus Franciscus het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We gaan deze keer luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 22 april, waar hij aandacht had voor de 50ste Werelddag voor de Aarde. We luisteren naar Paus Franciscus.
Fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la 50ª giornata mondiale della Terra.
Vandaag vieren wij de 50ste Werelddag van de Aarde. Het is een kans om onze toewijding aan de liefde voor ons gemeenschappelijk huis te vernieuwen en te zorgen voor de zwakste leden van onze familie. Zoals de tragische coronavirus-pandemie ons laat zien, kunnen we alleen samen en met de zwaksten de wereldwijde uitdagingen het hoofd bieden. De encycliek Laudato Si heeft als ondertitel over de zorg voor het gemeenschappelijk huis. En vandaag zullen we samen een beetje nadenken over deze verantwoordelijkheid die onze verblijf op deze aarde kenmerkt. We moeten groeien in het bewustzijn van de zorg voor het gemeenschappelijke huis. We zijn gemaakt van aardse materie en de vruchten van de aarde ondersteunen ons leven. Maar zoals het boek Genesis ons eraan herinnert, we zijn niet enkel maar aards. Wij dragen ook de levensadem die van God komt in ons. Wij leven dus in het gemeenschappelijke huis als één menselijke familie en in de biodiversiteit met de andere schepsels van God. Als imago Dei, het beeld van God, zijn we geroepen om alle schepselen te verzorgen en te respecteren en om de liefde en het mededogen voor onze broeders en zusters, in het bijzonder de zwakkeren, te voeden, in navolging van Gods liefde voor ons, die zich manifesteerde in zijn Zoon Jezus, die mens is geworden om deze situatie met ons te delen en ons te redden. Door egoïsme hebben wij gefaald in onze verantwoordelijkheid als bewakers, als rentmeesters van de aarde. Het is genoeg om met oprechtheid naar de realiteit te kijken om te zien dat er een grote verslechtering is in ons gemeenschappelijk huis. We hebben het vervuild, we hebben het geplunderd en ons leven in gevaar gebracht. Om deze reden zijn er verschillende internationale en lokale bewegingen gevormd om het geweten wakker te schudden. Ik waardeer deze initiatieven oprecht en het zal nog steeds nodig zijn dat onze kinderen de straat op gaan om ons te leren wat duidelijk is, namelijk dat er geen toekomst voor ons is als we het milieu vernietigen, dat ons in stand houdt. We hebben gefaald in het bewaken van het land en in het bewaken van onze broeders. We hebben gezondigd tegen de aarde, tegen onze naaste en uiteindelijk tegen de Schepper, de Goede Vader die voor iedereen zorgt en die wil dat we samenleven in gemeenschap en welvaart. En hoe reageert de aarde? Er is een Spaans gezegde dat hier heel duidelijk in is. En het zegt, God vergeeft altijd. Wij mensen vergeven, soms ja, soms nee. De aarde vergeeft nooit. De aarde vergeeft het niet. Als we de aarde kwaad hebben gedaan, zal het antwoord zeer lelijk zijn. Hoe kunnen wij dan een harmonieuze relatie met de aarde en de rest van de mensheid herstellen? Een harmonieuze relatie. Vaak verliezen we de visie van de harmonie. Harmonie is het werk van de Heilige Geest. Zelfs in het gemeenschappelijke huis, op aarde, zelfs in onze relatie met mensen, met onze buren, met de armsten, hoe kunnen we deze harmonie herstellen? We hebben een nieuwe manier nodig om naar ons gemeenschappelijk huis te kijken. Let wel op, het is geen opslagplaats van grondstoffen die geëxploiteerd moeten worden. Voor ons gelovigen is de natuurlijke wereld het evangelie van de schepping, dat Gods scheppingskracht uitdrukt in het vormgeven van het menselijk leven en in het laten bestaan van de wereld, samen met wat erin zit, om de mensheid in stand te houden. Het Bijbelse scheppingsverslag concludeert: God zag wat hij gedaan had en zag dat het heel goed was. Als we deze natuurlijke tragedie zien die het antwoord van de aarde op onze mishandeling zijn, denk ik, als ik de Heer nu vraag wat hij denkt, denk ik niet dat hij mij zal vertellen dat het een zeer goede zaak is. Wij zijn het die het werk van de Heer hebben verpest.
Mi dica che è una cosa molto buona. Siamo stati noi a rovinare l'opera del Signore.
Bij de viering van de Werelddag voor de Aarde vandaag zijn we geroepen om de waarneming van heilig respect voor de aarde te herontdekken, omdat het niet alleen ons huis is, maar ook het huis van God. Uit deze bron ontspringt in ons het besef dat we op heilige grond zijn. Dierbare broeders en zusters, laten we het esthetische en contemplatieve gevoel wekken dat God in ons heeft geplaatst. De profetie van de contemplatie is iets wat we vooral leren van de oorspronkelijke volkeren, die ons leren dat we de aarde niet kunnen genezen als we haar niet beminnen en respecteren. Zij hebben die wijsheid van Buen Vivir, niet in de zin van het goede doorgeven, nee, maar van het leven in harmonie met de aarde. Deze harmonie noemen zij Buen Vivir. Tegelijkertijd hebben we behoefte aan een ecologische bekering die tot uiting komt in concrete acties. Als één enkele, onderling afhankelijke familie hebben we een gezamenlijk plan nodig om de bedreigingen van ons gemeenschappelijk huis af te wenden. Interdependentie dwingt ons om aan één wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. We zijn ons bewust van het belang van samenwerking als internationale gemeenschap voor de bescherming van onze gemeenschappelijke woning. Ik dring er bij de gezagsdragers op aan om het proces te leiden. Dat zal leiden tot twee grote internationale conferenties. De COP15, COP15, over biodiversiteit in Kunming in China, en de COP26 over klimaatverandering in Glasgow, in de Verenigd Koninkrijk. Deze twee bijeenkomsten zijn zeer belangrijk. Ik wil een gecoördineerd optreden aanmoedigen, ook op nationaal en lokaal niveau. Het is goed om vanuit iedere sociale conditie samen te komen en ook het leven te geven aan een populaire beweging van onderaf. Zo is de Werelddag voor de Aarde zelf die we vandaag vieren, geboren. Ieder van ons kan zijn eigen kleine bijdrage leveren. We moeten niet denken dat deze inspanningen de wereld niet zullen veranderen. Zulke acties verspreiden een goed in de samenleving dat altijd vrucht draagt boven wat er te zien is, omdat ze binnen deze aarde een goed uitlokken dat altijd de neiging heeft zich te verspreiden, soms onzichtbaar. Laten we ons in deze paastijd van vernieuwing inzetten om de prachtige gaven van de aarde, onze gemeenschappelijke woning, te beminnen en te waarderen en om te zorgen voor alle leden van de menselijke familie. Laten wij als broeders en zusters samen onze hemelse Vader smeken: zend uw geest en vernieuw het aangezicht van de aarde.
Di tutti i membri della famiglia umana. come fratelli e sorelle che siamo, supplichiamo insieme il nostro Padre Celeste, manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra. Grazie.
En zo konden we luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 22 april. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne en ook de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monseigneur Francisco Antonio Ceballos Escobar benoemd tot bisschop van Riohacha in Colombia. Monseigneur Robert Marshall is benoemd tot bisschop van Alexandria in de Verenigde Staten. Dr. Timothy James Jens is benoemd tot vice-prefect van de Apostolische Vaticaanse Bibliotheek. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit en zullen we dus ook in de toekomst nauwgezet de activiteiten van de Vaticaanse Commissie COVID-19 opvolgen en u daarover kunnen berichten. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.